Gemeente, wij lezen het woord van de Heere uit de profetieën van Jeremia. Uit het 32e hoofdstuk lezen wij vers 36 tot en met 44. Jeremia 32, de versen 36 tot en met 44.
En nu, daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van deze stad waar gij van zegt, zij is gegeven in de hand des konings van Babel, door het zwaard en door de honger en door de pestilentie. Zie, ik zal hem vergaderen uit al de landen, waarheen ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn, en in mijn grimmigheid, en in grote verbolgenheid. En ik zal hen tot deze plaats wederbrengen, en zal hen zeker doen wonen. Ja, zij zullen mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn. En ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven om mij te vrezen al de dagen, hun ten goede, mitsgaars hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat ik van achter hen niet zal afkeren, opdat ik hun wel doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, dat zij niet van mij afwijken. En ik zal mij over hen verblijden, dat ik hun wel doe. En ik zal hen getrouwelijk in dit land planten, met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel. Want zo zegt de Heere, gelijk als ik over dit volk gebracht heb, al dit grote kwaad, alzo zal ik over hen brengen al het goede, dat ik over hen spreek. En er zullen velden gekocht worden in dit land, waarvan gij zegt, het is woest, dat er geen mens noch beest is. Het is in der Galadeeën hand gegeven. Velden zal men voor geld kopen, en de brieven onderschrijven en verzegelen, en getuigen doen betuigen in het land van Benjamin, en in de plaatsen rondom Jeruzalem, en in de steden van Juda, en in de steden van het gebergte, en in de steden der laagte, en in de steden van het zuiden, want ik zal hun gevangenis wenden, spreekt de Heere.
We gaan nu samen verder lezen in het 50e hoofdstuk van Jeremia's profetie, aankondiging van de val van Babel en tegelijkertijd de terugkeer van het volk dat in Babylonische ballingschap zit, het volk van Juda. Vanmorgen hoorden we dat de Heere de profeet laat verkondigen dat de kinderen van Israël samen met de kinderen van Juda zouden komen. De Heere zou ze bevrijden uit het land van de ballingschap, en al wandelende en wenende zouden ze heen gaan, en we zullen vanmiddag horen waarheen dat ze gaan. En ze zouden in ieder geval ook de Heere, hun God, zoeken. En dan in vers 5 wordt ons iets meer verteld over die terugkerende ballingen, onder andere ook waar ze heen gaan en wat er verder met hen gebeurt als ze aankomen op de plaats waar ze naartoe reizen. Ze gaan naar Sion. Sion, Jeruzalem, de hoofdstad van het Rijk van Juda, maar Sion, Jeruzalem, dat is een plaats waar deze mensen voor het allergrootste deel alleen maar van horen zeggen, van weten. Zij zijn daar nooit geweest. De meeste, verreweg de meeste van hen, zijn in ballingschap geboren. Misschien dat er onder die teruggekeerde ballingen een klein aantal is dat zich Jeruzalem nog herinnert, omdat zij toen al in leven waren en als jonge mensen weggevoerd zijn in de ballingschappen. Dan zijn ze nu toch ongeveer al stokoud geworden, want die ballingschap heeft 70 jaar geduurd. En dan is voor die oude mensen onder die terugkerende ballingen de reis naar Jeruzalem natuurlijk wel helemaal een opgave geweest. Want als je jong en lenig bent, dan kun je zo'n reis nog wel maken zonder dat het je al te veel moeite kost. Maar als je eenmaal 80 geweest bent, dan valt het niet mee om zo'n lange reis te maken. Dan moet je toch wel in een hele goede conditie verkeren. En zoveel zullen er niet geweest zijn onder de ballingen die op die hoge leeftijd nog in zo'n conditie verkeren dat ze die reis door woestijnen heen naar het land van hun vaderen konden maken. Dus van verre weg de meeste van die teruggekeerde ballingen geldt dat zij Jeruzalem, dat zij Sion nooit hebben gezien. Wat ze ervan weten, dat weten ze uit de verhalen die hen verteld zijn. En die zijn verteld. En de liederen die over Sion gezongen worden, die hebben zij ook nog wel geleerd. Zeker in die kringen waar de ballingen nog vasthielden aan het verleden. En waar ze niet zomaar konden assimileren in hun nieuwe omgeving. Deze Joden die ook in Babel nog vasthielden aan de leer van hun vaderen, de godsdienst van hun vaderen. En die toch altijd nog behoorden bij degene die herinneringen hadden aan Sion. Zij hebben daar hun kinderen over verteld en ze hebben die psalmen over Sion aan hun kinderen geleerd. Ze wilden ze dan niet zingen, althans niet voor het oor van de ballingen die hen knechten, de gijzelaars die hen knechten. Maar ze hebben ze onder elkaar natuurlijk wel gekoesterd. Die liederen zoals God is bekend bij Juda's stam waar hij zijn hoge zetel nam. Of die andere psalm waarin de Heere zegt, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust, doelend op Sion. Maar waar ligt dat eigenlijk, Sion? Als je nou in Babel geboren bent en je bent daar opgegroeid en je hebt daar je jeugd doorgebracht en je hebt daar al een positie gekregen en je bent daar al op middelbare leeftijd gekomen en Sion is voor jou altijd een stukje theorie geweest. Ja, waar is Sion dan eigenlijk? Waar moeten ze dat zoeken? En dus gaan ze informeren. Ze zullen naar Sion vragen. Want ze weten niet eens goed waar het is. Er staat eigenlijk een vers verderop in Jeremia 50 ook. Vers 5, vers 6 lezen: mijn volk waren verloren schapen. Hun herders hadden hen verleid. Ze hadden hen gevoerd naar de bergen. Ze gingen van berg tot heuvel. Ze vergaten hun legering. Ze weten eigenlijk niet eens meer waar ze thuis horen. Echte kennis van Sion bezitten ze niet. En nu zijn ze opgeroepen, u vindt dat een hoofdstuk verder, in het 51ste hoofdstuk. Nu zijn ze opgeroepen om naar Sion te gaan. Vers 50 van hoofdstuk 51 luidt: gij ontkomenen van het zwaard, gaat weg, blijf niet staan, gedenk des Heren van verre en laat Jeruzalem in uw liederhart opkomen. De Heere heeft het in hun hart gelegd, de Heere heeft hen daardoor de profeet toe laten oproepen. Denk aan Sion, laat Sion in je geest, in je gedachten opkomen. En zo heeft Sion, dat ze alleen maar van horen zeggen kende, waarde voor hen gekregen. Maar als ze op weg gaan, omdat de Heere dat in hun hart gelegd heeft, is de vraag, waar moeten we eigenlijk heen? Waar moeten we dat zoeken? Wat is de goede weg naar Sion? Dat weten ze eigenlijk niet. En als je de weg niet goed weet en je weet niet waar je nou precies zijn moet, dan kun je natuurlijk wel onderweg gaan en proberen het onderweg uit te vinden en je op je eigen inzichten te vertrouwen. Maar dat is gevaarlijk, want dan kun je ook heel verkeerd uitkomen. Zo moet het dus toch eigenlijk maar niet. Niet bij hun eigen licht en bij hun eigen inzichten gaan. Ze hebben betrouwbare informatie nodig. Ze moeten een, laat ik het maar zo zeggen, een hele goede wegenkaart hebben om straks inderdaad in Sion uit te komen. Ze zijn dus onkundig. Dat is niet het ergste. En het is in ieder geval moedgevend dat ze nog willen erkennen ook dat ze onwetend en onkundig zijn. Ze schamen zich er niet voor om tegenover anderen te vertellen, ja, wij willen naar Sion, maar we weten niet hoe en waar. Kun je het ons vertellen? Ze vragen naar de weg. En dat is natuurlijk wel het beste. Ze vragen naar Sion. In de hoop dat er mensen zijn die het hen vertellen kunnen. En nou weet u wel, en misschien bent u zelf ook wel eens zo, en misschien zit dat ook wel in uw structuur, dat als je in een onbekende omgeving komt en je moet ergens op een adres zijn en je weet de naam van de straat wel, maar je weet niet waar die straat ligt, of in het noorden of in het zuiden van de plaats waar je naartoe gereden bent, dan kun je natuurlijk best zo lang rondrijden in die stad of in dat dorp totdat je die plaats gevonden hebt, maar dat kan je best een uur of meer kosten. En waarom doe je dat? Omdat je niet aan een ander wil vragen hoe je er het snelste kunt komen. Je wil je onkunde tegenover een ander niet uitspreken. Zulke mensen zijn er, die liever zelf een poosje extra lang rondrijden en zoeken, dan dat ze even langs de kant van de weg stoppen en even een voorbijganger vragen, die daar misschien wel in de buurt heel bekend is, kun je me vertellen hoe ik zo snel mogelijk daar en daar kan komen? Nou is dat nog tot daar en toe, en het is je eigen zaak of je een kwartier of een half uur of een uur wil verspelen door zelf de weg te zoeken. Maar het wordt natuurlijk wel erg en het wordt wel heel gevaarlijk als het op geestelijk gebied gaat gebeuren. Dat je je onkunde niet beleidt en dat je het zelf probeert uit te zoeken. En dat gebeurt jammer genoeg toch heel wat keren. Dat mensen wijs zijn in hun eigen ogen. En menen dat ze het onderwijs van een ander niet nodig hebben. Ze weten het zelf wel, ze zoeken het zelf wel uit, ze lossen het zelf wel op. En dan zijn ze er zelf nooit geweest, dan kunnen ze toch een ander kennelijk vertellen hoe die er komen moeten. Op godsdienstig gebied gebeuren die dingen. Dat mensen wel eens ergens een klepeltje hebben horen luiden, maar dat ze niet weten waar de klepel hangt en dat ze toch doen alsof ze weten precies waar die klepel hangt. En dat ze misschien wel eens wat begrepen hebben van een bepaalde tekst en nou ineens van mening zijn dat ze een ander het hele verhaal kunnen vertellen. En in ieder geval hoeven ze geen onderwijs meer te hebben. En ze kunnen het haar fijn aanhoren of een dominee naar hun smaak is of niet. En als die maar een klein beetje afwijkt op dit punt of op dat punt, dan deugt hij niet, dan deugt de hele boodschap niet. Ze hebben het onderwijs niet eens meer nodig. Ze weten het zelf wel. Maar ze hebben ondertussen nooit onderzocht of het wel echt is. En of zij met hun zogenaamde kennis echt wel in Sion komen. En of ze met hun zogenaamde kennis echt wel straks voor de rechterstoel zouden kunnen bestaan. Dat onderzoek, dat eerlijke onderzoek, dat eerlijke zelfonderzoek, zijn de dingen wel recht? En is het wel echt? En is het wel van de Heere? Dat soort onderzoek, dat schuwen ze liever, dat vermijden ze liever. En daarom zijn ze in een week van voorbereiding vaak ook in de kortste keren klaar met de voorbereiding. Natuurlijk, de Heere nodigt ons en we hebben belijdenis gedaan en de Heere meent wat hij zegt en je kunt op zijn woord aan en de Heere neemt de zondaars aan. En dan ben je er. En dan kun je dat hoofdstuk ook weer afsluiten. Zelfonderzoek en ze komen er altijd weer zonder gescheurde kleren uit. En het zit altijd weer goed. Nou, niet al zo deze ballingen. Die willen zeker weten of ze de goede weg gaan. En die zijn bang voor hun eigen inzichten. Want ze weten, en dat heeft de geschiedenis hen wel geleerd, en dat hebben de verhalen van hun ouders hen ook wel verteld, vooral toen het ging om de vraag waarom ze nou eigenlijk in Babel zitten en waarom ze nou niet in Jeruzalem wonen. Dat hebben ze wel geleerd, dat een mens, zondaar als hij is, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed is en zomaar afgedwaald is. En dat de Heere daarom niet voor niks het beeld van een schaap zo vaak gebruikt als hij zijn volk gaat tekenen. Schapen met hun dwaalzieke harten, die zomaar, er hoeft eigenlijk niks te gebeuren, die zomaar de herder uit het oog verliezen en in allerlei gevaren terechtkomen. Zelfs is dat helaas nog vaak een gebrek in het leven van hen die de Heere in oprechtheid hebben leren vrezen. Want het was geen onbekeerde die zei, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Het was iemand die de goede keus had mogen doen. Het was iemand die door de Heere zelf getrokken en overgebracht werd in het koninkrijk van zijn licht. Het was iemand die waarlijk de Heere had leren dienen en vrezen en liefhebben. En hij zei het, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En daarom kun je niet op je eigen inzichten steunen. En daarom kun je ook niet zo met een paar ervaringen van het verleden of ervaringen van een ander volstaan. Weet u, als je de weg naar Sion wil weten, dan moet je de informatie krijgen van iemand die precies weet waar die weg is. En waar Sion ligt. En wie is dat? Dan moet je de informatie krijgen van iemand die je door en door vertrouwen kunt. En wie is dat? Moet je de informatie krijgen van iemand die precies op de hoogte is. En die je niet zomaar wat vertelt wat hij misschien wel meent en goed meent ook, maar wat hij niet waar kan maken. Wie is zo iemand die je door en door vertrouwen kunt? Daar is zo'n routekaart. Alleen de Heer Jezus. Alleen het woord van God. Alleen bij het licht van het woord van God kun je gaan. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Ten slotte kan alleen de Heer jou vertellen waar Sion is en hoe je er komt. En je moet het dan ook in een week van voorbereiding bij de Heere zoeken. En je moet naar het woord van de Heere luisteren. En je moet de Heere je laten vertellen hoe je er komt en wat voor mensen het zijn die in Sion een plaats ontvangen. En wat voor mensen het zijn die de Heere daar aan zijn tafel verwacht bij de avondmaalsviering. Je moet het de Heere laten zeggen. En intussen één ding. En dat is ook een zegen. Hun aangezichten, zo lezen we in onze tekst, zijn naar Sion gekeerd. Ze weten dan weliswaar niet hoe ze er komen moeten en waar Sion precies ligt, maar hun aangezichten zijn naar Sion gekeerd. Dat is genade. Dat tekent ze als mensen die de goede keus werkelijk gedaan hebben. En al zijn ze in vele opzichten dan onwetend en onkundig, en al moeten ze van zichzelf belijden dat ze vaak dwalen en verdwalen, er is in hun leven één onuitroeibaar verlangen, en er is tegelijkertijd een vast voornemen des harten. Ze weten wat ze zoeken. Het zijn geen mensen die iets zoeken. Iets vaags. Het zijn geen mensen die nog alle kanten uit kunnen. Die het hier wel mooi vinden en die het daar ook wel aangenaam vinden. Het zijn niet van die christenen die zo heel vaag een beetje redeneren en die alle kanten uitkijken en die met alle winden mee kunnen waaien, zodat niemand eigenlijk precies weet wat hij aan ze heeft. En die alles ook nogal weer een beetje goed kunnen praten en goed kunnen vinden. En die zichzelf ook nog van alles en nog wat kunnen permitteren. Zonder dat ze nou precies kunnen aangeven of God dat allemaal wel goed vindt en waar God dat dan allemaal wel goedkeurt. Nee, het zijn mensen die hun aangezichten gericht hebben naar Sion. Eén ding staat vast. Daar moeten we zijn. Hoe we er komen weten we niet. Wie er ons brengen zal weten we niet. Hoe lang we erover doen zullen weten we ook niet. Maar één ding is vast. Dat is het doel van mijn leven geworden. Dat kan niet anders meer. Eén ding doe ik. Vergetende wat achter is en strekkende mij naar wat voor is, jaag ik naar de prijs. Naar het doel dat inderdaad het doel van mijn leven geworden is. Bent u ook zo iemand? Hebt u uw aangezicht in de richting van Sion? Ik denk dat je dat niet van alle mensen kan zeggen. Ook niet van alle kerkmensen. Er zijn mensen die natuurlijk in de kerk geregeld weer over Sion en over Jeruzalem en over het volk van de Here en over de dienst van de Here horen. Maar die de moeite nog nooit genomen hebben om op weg te gaan naar Sion. Die het in Babel nog heel goed naar hun zin hebben. Die daar gevestigd zijn. En die eigenlijk ook geen enkele reden zien om Babel te verlaten. En als ze dan al eens horen dat, ja, dat wij in de stad des verderfs wonen. Want zo kun je Babel noemen. De stad des verderfs. Als ze dan horen dat we hier op aarde geen blijvende stad hebben. En zo staat het ook in de Bijbel. Dan kunnen ze een ogenblik nadenken en zeggen, ja, dat is ook waar. En de mens is maar tijdelijk hier op aarde. En deze wereld vergaat. En al het goed van deze wereld vergaat ook. Maar als je dat al eens een keer gehoord en bij jezelf overwogen hebt, dan vergeet je het liefst ook maar weer zo gauw mogelijk. En je denkt er maar niet meer aan en je blijft rustig waar je bent. Je blijft in Babel. Je hebt het er helemaal niet slecht. Je voelt het helemaal niet als een soort slavenhuis, als een soort gevangenis, waar je de echte vrijheid mist. En je zoekt niks anders dan dat je in Babel nog een beetje vooruit komt. Tegenover je schepper ben je dan natuurlijk wel onverschillig. En je gedenkt hem eigenlijk niet zoals het boek Prediker ons toch oproept te doen. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Maar dat doe je dan toch maar niet. Die God aan wie je alles te danken hebt, het leven en de adem en gezondheid en krachten, die vergeet je. Onverschillig tegenover het evangelie van de Heere Jezus sta je eigenlijk ook. Want het evangelie vertelt ons dat de Heere Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als hij jou zoekt en op je deur van je hart klopt, dan geef je niet thuis. Dan laat je je niet vinden. En dan voel je je helemaal niet in een situatie waarin je nou echt behoefte hebt om zalig gemaakt te worden. Je hebt hem gewoon niet nodig. En tegenover jezelf ben je eigenlijk ook onverschillig, want die arme ziel van je, die laat je verkommeren. En straks staat die ziel naakt en uitgekleed voor je rechter, voor zijn rechter. En dan is het te laat. Zo'n houding is natuurlijk dwaas. Je kunt wel proberen God uit je gedachten te bannen, maar een keer word je toch met hem geconfronteerd, al zou je het 100 jaar lang met succes geprobeerd hebben om God te vergeten en naar zijn plaats te laten. 1 keer zegt God, en geef nou eerst maar eens rekenschap. En dan kun je het niet meer goed maken. Dan kun je het niet meer overdoen ook. Dat is de dwaasheid van mensen die denken dat ze hun leven lang onbekeerd kunnen blijven. Nou ja, misschien niet hun leven lang, want ze zullen later op oudere leeftijd nog wel eens een keer zien en de dingen nog wel eens wat rectificeren. Maar dat is nog de vraag of ze daar de gelegenheid voor hebben natuurlijk. Zulke mensen vragen niet naar Sion. En ze hebben hun aangezicht ook helemaal niet op Sion gericht. Er zijn ook mensen die wel naar Sion vragen, maar die toch een andere kant uitkijken. Begrijpt u dat? Heb u ze ook wel eens ontmoet? Misschien bent u het zelf wel. Iemand die naar Sion vraagt en ondertussen toch een andere kant uitkijkt. Tuurlijk, je vraagt naar Sion. Daarom lees je ook de Bijbel. Daarom heb je ook in je leven de praktijk van het bidden. Je vraagt toch naar Sion. En daarom ga je ook naar de kerk. Tuurlijk, dat hoort erbij. Vragen naar Sion, weten dat je in Sion aan moet komen. Weten dat je ziel gered moet worden. Weet je dat je door het evangelie van de Heer Jezus getrokken en geraakt moet worden. Nou, dat zoek je dan ook. En ondertussen kijk je een andere kant uit. Kijk je toch naar de wereld. Ga je toch met de wereld mee. Wel naar Sion vragen. En een andere kant uitkijken. Voel je hoe inconsequent dat is? Proberen met een beetje godsdienst tevreden te zijn. Er zijn ook mensen die naar Sion kijken en zeggen ja, ja maar nog even wachten. Als ik straks gelegene tijd zal hebben bekomen. Zoals die stadhouder waar Paulus een keer voor geplaatst was, Felix. Die zei dat zo. Als ik gelegene tijd zal bekomen hebben, dan zal ik je nog eens een keer roepen. En dan mag je verder preken. Dan mag je me verder de weg wijzen. Nu nog niet. Nu komt het niet goed uit. Nu heb ik met dit, nu heb ik met dat. Maar straks. Maar het is allemaal ijdel natuurlijk. Dat weet iedereen. Dat is allemaal ijdel. Zo kun je jezelf proberen een poosje te paaien en een poosje tevreden te stellen. Je kan andere mensen nog een beetje zand in de ogen strooien. Je kan de ouderlingen op huisbezoek nog best een aardig verhaal vertellen. En dan zeggen ze misschien ook nog wel, als ze er niet doorheen prikken, nou dat is toch wel een serieuze jongen. Maar ondertussen kijk je een andere kant uit. En als we nou toch geroepen worden, en dat is toch zo op een zondag van zelfbeproeving en zelfonderzoek om eerlijk met onszelf om te gaan. Wat is het dat uw leven kenmerkt? Vanmorgen ging het om diezelfde vraag. En toen zei ik, het leven van een mensenkind dient gekenmerkt te worden door zoeken van de Heere. Omdat je die kwijt bent. En niet meer missen kunt. En dan wordt het een leven van zoeken. Zoeken omdat de nood je drijft. Zoeken omdat je een band aan die God gekregen hebt en je durft het niet eens hardop zeggen dat het zo is. Zoeken omdat je hem niet missen kunt. Zoeken omdat je weet, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Nou, zoiets zeg ik vanavondmiddag dan weer. Zelfonderzoek. Wat kenmerkt ons leven? Onkundig, dat is niet het ergste. Zijn we onwetend, dat is nog geen ramp. Maar hebt u een vast voornemen? Bent u vast besloten? Vast besloten. En is uw aangezicht daarom naar Sion gericht? Om te zoeken naar de weg, om te informeren naar de weg, om het woord van God te raadplegen, om de Heere en het woord van de Heere tot gids en leidsman te hebben. Heere, alleen kan ik niet verder, houd daarom u mijn beide handen met kracht omvat en leid u mij op het smalle pad dat ten leven leidt. Om zo te vragen en om zo te zoeken en niet te rusten voordat de Heere je ook doet vinden. Om zo ook op de plaats van bestemming aan te komen. Zulke mensen komen ook op de plaats van bestemming. Dat kan een lange weg zijn, dat kan een weg zijn die nog op een omweg lijkt ook. En dat gebeurt ook wel, daar vind je ook voorbeelden van in de schrift. Dat de Heer het op de proef stelt en dat de Heer zijn volk soms langs een weg leidt die ze helemaal niet begrepen hebben. En achteraf moeten ze zeggen, ja Heer, ik snapte er niks van waarom u het toen deed en waarom we dat mee moesten maken. En waarom dat er ook nog een keer af moest in mijn leven en ik dat niet mee kon onderweg. Maar nou begrijp ik het en nou zie ik het in en nou moet ik zeggen, u hebt alles wel gemaakt. Maar goed, of het nou een korte of een lange weg is, een weg die rechtstreeks naar Sion voert of een weg die langs een omweg gaat. Maar zulke mensen die een vast voornemen hebben, in welker hart, Psalm 84, de gebaande wegen zijn. Omdat de Heere ze in hun hart gebaand heeft en omdat ze het nu niet meer kunnen laten, dat zoeken naar de Heere en dat bedelen bij de Heere. Zulke mensen, ze komen er, daar waar de Heere hen verwacht. En dat zegt onze tekst ook, ze zullen de Heere worden toegevoegd. Worden toegevoegd. Straks zijn ze waar ze zijn moeten. Straks zijn ze waar de Heere klaar stond om hen te wachten. Zoals die verloren zoon, weet u nog? Weet u nog dat hij wegging? In de overtuiging van een paar dingen. Allereerst, ik heb gezondigd tegen mijn vader en tegen God. In de tweede plaats, vele huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Mijn vader, ik heb altijd verkeerd tegen hem aangekeken. Ik heb altijd gedacht dat het een lastige man was die altijd tegen me zei, joh, dat doen wij niet, weet je. Dat past niet bij onze godsdienst en dat, daar hoor jij niet en daar gaan wij niet heen. En als het Sabbat is, dan gaan we naar de synagoge. Een man die altijd het beter wist dan die jongen het wist. En een man die altijd klaar stond met het waarschuwende vingertje. Zo heeft hij zijn vader bekeken en hij heeft nooit gezien hoe zijn vader echt is. Natuurlijk was er die vinger die waarschuwde. Natuurlijk was er dat gebod van zijn vader. En dat was allemaal in overeenstemming met de wet van de Heere. Waarbij de varkens moest hij terechtkomen om uiteindelijk een keer tot de ontdekking te komen hoe goed, hoe onuitsprekelijk goed zijn vader was. Toen zag hij het pas. Toen hij er met zijn neus bovenop stond, toen zag hij het niet. Maar bij de varkens komt hij erachter. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. En ik zit hier en ik kan me niet eens voeden met het varkensvoer. Dat krijg ik ook nog niet eens. Ja, zijn vader was een uitstekende vader. En niet alleen voor zijn kinderen, maar ook voor zijn huurlingen. En als daar iets mankeerde, en als daar honger was, dan ging die vader er zelf op af en dan nam hij wat mee. Ze hadden overvloed van brood. Zelfs die jongens die af en toe eens een karweitje op het bedrijf deden. Zo goed was zijn vader. En dat hij er nou pas bij de varkens erg in krijgt, hè. Maar toen was het zijn vaste voornemen, maar dan ga ik terug. Dan ga ik terug. Dan ga ik het eerlijk zeggen. Vader, ik heb gezondigd. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Mag ik alsjeblieft zo'n huurling zijn? Maar ik kan niet meer wegblijven. Want die vader, en dat wist hij helemaal niet, en toch voelde hij het, was bezig hem te trekken. En toen hij dichterbij kwam, dicht bij huis, toen zag hij het. Toen zag hij hem van verre, zoals zijn vader hem van verre zag. Zag hij zijn vader. En nou wordt hij die vader toegevoegd, zo zeg ik met de woorden van onze tekst. En zo'n zoekend mens, zo'n arme verloren zondaar, die God ging zoeken en die wenende en wandelende terugging naar Sion en die zich niet schaamde om de weg te vragen en die bij de informatie van betrouwbare gidsen leefde en die straks aankomt, die ziet God daar ook staan. En die ziet God ook naar zich toe komen. En die mag het meemaken dat God, zoals die vader in de gelijkenis, die jongen om de hals viel, dat God hem welkom heet. Ze zullen de Heere toegevoegd worden. Nee, dat gaat niet zonder schuldbelijdenis natuurlijk. Dat gaat niet zonder erkenning, ik heb gezondigd. Dat gaat niet zonder geloof. Dat gaat van Gods kant ook niet zonder genade. Zonder vergeving, zonder liefde. En daar heb je nou het wonder. Dat zit nou in deze tekst opgesloten. Als die weg eenmaal een weg geworden is. En als deze gang eenmaal gegaan wordt. En als de Heer je eenmaal op die weg geplaatst heeft. En hij heeft het in oprechtheid gedaan. En de twee dingen vallen samen. Je vraagt naar Sion. En je aangezicht is naar Sion. Allebei. Als die twee dingen er allebei zijn. Dan komt het moment dat die teruggekeerde balling welkom is. Komen ze niet in Sion om daar iemand aan te treffen die tegen hen zegt, wat kom jij nou hier doen? Ik heb je niet geroepen. Oh nee, komen ze daar niet in Sion om te merken dat ze eigenlijk voor een gesloten deur staan en dat de deur gesloten blijft, ook als ze kloppen? Nee, zulke mensen zullen er ook wel zijn die op een gesloten deur kloppen, maar die waren niet oprecht. En die hadden hun aangezichten eigenlijk ook nooit naar Sion gericht. Die proberen toch binnen te komen. En misschien terwijl ze voor de poort staan nog stiekem een blik slaan in de richting van Babel, Sodom, noem maar op. De goddeloze wereld, de dienst van de zonde. Daar zegt de Heer tegen, nee, jij komt er niet in. Jouw hart is niet recht. Jij hield de zonde aan de hand. Je bent een geveinsde. Iedereen mag je voor een oprechte balling, voor een oprechte teruggekeerde balling houden. Iedereen mag je voor een godvruchtige avondmaalganger houden. Ik ken je hart. En je bent een geveinsde. Dat kan bij de avondmaalstafel ook gebeuren. Natuurlijk staat er dan niet iemand klaar om je weg te sturen. Natuurlijk staat de Heere daar ook niet klaar om je weg te sturen. Zo werkt dat niet. Maar je ontvangt er ook niks aan de tafel. Laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. En waar zo'n mens, al is hij nog zo arm, en al is hij nog zo onkundig, en al is hij nog zo dwaas, en al moet hij in zijn geweten zichzelf nog zoveel beschuldigen van afgedwaald zijn en de herder uit het oog verloren hebben enzovoort, ziet de Heere zo heen komen, dan heet hij hem welkom. Rijken stuurt hij ledig weg, maar armen gaat hij met goederen vervullen, leeggemaakten en ellendigen gaat hij vullen, hongerigen gaat hij voeden. Als je dan zo aan de tafel mag komen, met een ziel schreeuwend naar het brood des levens, met een hart dorstend naar het water des levens, met een ziel begeerig gemaakt naar de Heer Jezus Christus zelf, met een hartelijk verlangen om kennis te mogen hebben aan het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Als je zo aan de tafel mag komen en de Heer ziet dat in je leven, wat dacht je? Dan is er plaats. Dan hoor je daar, dan heeft hij daar wat te schenken en uit te delen. Zulke worden de Heere toegevoegd. Met een eeuwig verbond. Daar kom je in Jeremia meer tegen. Eeuwig verbond, en Jeremia 31 heet dat een nieuw verbond. In Jeremia 32 hoorden we ook de uitdrukking eeuwig verbond. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Dit. Dat er nou een, en dat hoort u wel, dat is verbonden met elkaar, dat er een band aan de Heere komt. Wat is eigenlijk een verbond? Dat is dit, dat er een binding ontstaat. Een verbinding. God en die balling die terugkeert, horen bij elkaar. En ze horen bij elkaar voor altijd. Een eeuwig verbond. Ja, maar er was toch al een verbond tussen God en Israël? Er was toch altijd al deze relatie dat Israël het verbondsvolk was? Niet waar, dat was toch al met Abraham en dat is op de berg Horeb nog eens een keer toen de Heer zijn wet gegeven heeft. Nog eens nadrukkelijk bepaald en onderstreept dat het een verbond was tussen de Heer en zijn volk. Jawel, jawel, maar wat was er met dat verbond gebeurd? Waarom was dat volk in ballingschap? Hoe vaak hebben ze het verbond niet gebroken? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En jarenlang deden ze niet anders. En ze verbraken het verbond met de Heere. Nee, dat deed de Heere niet. Hij bleef getrouw. Dat deden zij. Zij waren verbondsbrekers. Ze hielden het verbond niet. En toen moest de Heer met de verbondswraak komen. Maar nou is het die terugkeer. En nou is het dat zoeken naar Sion. En nou is het aangezicht gericht naar Sion. En nou is het dat verlangen naar de Heer. Nou is het dat zoeken van de Heer. Nou is het dat wenen tijdens het wandelen. Ook vanuit de verbrokenheid van het hart. En nou komt het verbond er weer. Het is hetzelfde verbond. Maar het wordt een nieuw verbond. En het wordt een eeuwig verbond. De Heere maakt het nu zo dat het niet meer gebroken kan worden. Het is maar niet een formele band tussen de Heere en zijn volk. Maar wat de Heere nu gaat doen is gaat dat hij aan de kant van dat volk de inwilliging van het verbond gaat geven. Zoals Jeremia 31 dat uitdrukt, dat hij zijn wet in hun verstanden gaat inschrijven, in hun harten gaat inkerven. En dan is de inwilliging van het verbond een feit. Dan staan ze aan Gods kant en dat kan nooit meer stuk. De Heere heeft dan gegeven dat dat verbond niet vergeten zal worden. En dat is allemaal ter wille van de Heer Jezus, van wie de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat van een zoveel beter verbond Jezus borg geworden is. Dan heeft de Heer Jezus ook dit voor zijn volk verdiend. En daar gaat het nou, die ballingen, om niet waar. Ze zochten de Heer, ze wilden bij hem zijn, ze wilden in Sion zijn. En nou zijn ze er. En nou zegt de Heere niet alleen maar welkom, maar nou zegt de Heere, en nou zal ik maken dat je nooit meer wegloopt. Ten diepste nooit meer van mij los kunt komen. Nu zal ik maken dat je bij mij hoort en eeuwig bij mij zult blijven horen. Dan gaat de Heere door het werk van zijn Heilige Geest hen zo beïnvloeden en zo vernieuwen en van binnen zo veranderen dat zij ook de hartelijke keus mogen doen en keer op keer mogen herhalen om de Heere te dienen ter wille van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dan krijg je deel aan al die weldaden van het verbond. Het gaat niet buiten bekering om. Het gaat niet buiten de geloofsbeoefening om. Het gaat aan de avondmaalstafel ook niet buiten de geloofsbeoefening om. En buiten de waarachtige bekering om. Je kunt daar niet gaan zitten en dan denken, nou komt het wel en nou voel ik het wel. En dan kan ik straks weer naar mijn bank of naar mijn stoel in de kerk. En straks naar huis en dan heb ik een gezegende avondmaalsviering gehad. Nee. Je kunt er alleen maar vrucht hebben. Je kunt er alleen maar wat ontvangen en meenemen in de weg van bekering. En geloof in de weg van de gedurig weer het inwilligen van het verbond. Om zo de weldaden van het verbond ook deelachtig te worden. Gemeente, daar zit geloofswerkzaamheid tussen. Daar zit de waarachtigheid van de eerlijke bekering tussen. Daar zit de begeerte in van een vernieuwd en van een heilig leven voor Gods aangezicht. En dat bedoelt de Heere. En we lazen dat in het 32e hoofdstuk van Jeremia. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn en ik zal hun enerlei hart geven. Trouwens, daar heb je ook weer die gedachte van dat enerlei. Ik wijs er nog maar even op, ik ga er nou niet meer op in. Vanmorgen hadden we dat samen, hè? Dat samen van Israël en Juda. Geen ruzie meer, geen twist meer, maar dat samen de Heere zoeken, samen voor de Heere bukken. En hier heb je de andere kant, dat de Heere ze enerlei hart geeft. Allemaal hetzelfde hart. Allemaal diezelfde honger. Allemaal diezelfde verlangens naar de Heere en naar zijn gunst. Allemaal diezelfde liefde tot zijn zaligmaker. Allemaal diezelfde beleving van het heil en enerlei weggeven om mij te vrezen al de dagen hun ten goede. Gemeente, u gaat, als God het u geeft, volgende week avondmaal vieren. Het avondmaal, dat is zoiets als Sion. Dat is, ik zei vanmorgen, zoiets als daar in Jeruzalem, en ik vergeleek het ook met Golgotha, waar het bloed van Christus uitgestald wordt. En waar de gerechtigheid verdiend door Christus uitgestald wordt. En waar de zaligheid gepredikt wordt. En waar de zaligheid ook uitgedeeld wil worden. Sion. Weet u de weg? Vraagt hij aan het woord. Vraagt hij aan de Heer. Doorgrond gij mij. En ken mijn hart. Dan loop je soms wel eens vast met de roeping om zelf beproeving te doen. En dan denk je bij jezelf, is het wel vertrouwd als ik het doe? Bedrieg ik mezelf ook niet wat? Maak ik mezelf niet wat wijs met mijn arglistige hart? Heere, wilt u het alsjeblieft doen? Doorgrond gij mij. En ken mijn hart. Om zo door de Heere geleid naar Sion te komen. Maar dan is je gezicht toch ook wel richting Sion gekeerd, nietwaar? Niet ondertussen stiekempjes naar allerlei andere kanten kijken. Om daar toch ook wat van mee te pikken. En daar toch ook nog een keer. Nee. Naar Sion. Consequent. Heere, u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent, om dan zo de Heere te worden toegevoegd en te mogen ervaren dat er een band is die hij legt en die hij onderhoudt. Amen.